Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
Ik ben Pim.
En in deze aflevering hebben we het over Pim's strategie, deel 2. Pim, je gaat ons uitleggen hoe dat hele spel werkt van aandelen kopen en verkopen.
Ja, groeiaandelen.
Groeiaandelen, inderdaad. Dus bedrijven die nog de komende tijd veel meer winst gaan maken.
Die flink gaan groeien.
Hopelijk, natuurlijk.
Ja, en we gaan het hebben over hoe selecteer je nou groeiaandeel?
Ja.
En wanneer ga je er eentje wegdoen?
Ja, veel vragen over gehad ook. Dus
ja,
ik denk
heel veel vragen, ja.
Dat deze aflevering mensen een groot plezier gaat doen. Adyen hebben we het kort even over. Ja, nog nieuws volgens mij over robotbeleggen.
Ja, robotbeleggen.
Ja,
en wie daar gebruik van maakt.
Heel futuristisch. En ja, zelfs het kapitalisme komt nog even aan bod. En dat is toch wel een van mijn favoriete onderwerpen. Laten we beginnen.
Ja, fijn dat je er weer bent, Milou. Hoe was je vakantie?
Oh, het was echt heerlijk. Ik had zo nog 3-4 weken willen blijven of langer. Echt, doe mij maar een boot in Friesland. Dat
ja,
is heerlijk.
Volgens mij heb je het ook heel lekker gehad, want ik zie dat je een beetje kleur in je gezicht hebt. Soms heb je goed weer gehad.
Ja, ik heb ook goed gesmeerd, dus ik ben niet verbrand. Maar nee, inderdaad, veel zon gehad. En ja, je ligt daar gewoon midden op een meer met zo'n boot bij je, waar een kooktoestel op zit. Een ijskast, water, alles wat je wilt, zit op die boot. En nou, het was echt heerlijk. Ik moest een beetje huilen toen ik de boot weer moest inleveren bij de bootverhuurder.
Kijk, nou, tip voor iedereen. Vakantie in eigen land. Ga naar Friesland en huur een bootje.
Zeker. Er hoeft ook geen zeilboot te zijn. Ik heb ook heel veel andere bootjes gezien. Het was echt een aanrader. Heb je ook een goede week gehad? Dan wel op de beurs, dan wel in je vrije tijd?
Ja, allebei. Ik heb eigenlijk niet te klagen, helemaal niet met dit weer.
Oh, echt?
Op de beurs ging het eigenlijk ook wel goed.
Oké, maar ik heb dus echt niks in de gaten gehouden, maar ik ben goed om te horen.
We zijn weer een klein beetje zijwaarts bewogen, maar wel een klein beetje omhoog. Dus ik ben een paar procent omhoog gegaan vergeleken met vorige week.
Ja.
Dus het begint wel langzaam, begint de beurs weer een beetje omhoog te kruipen.
Doet dat ook iets met je humeur?
Nee, helemaal niet.
Oké, goed.
Nee.
Dus, geen emotie op de beurs?
Nee, totaal niet. Nee, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit.
Nee, oké.
Nee, als dat wel zou gebeuren, dan zou ik er direct mee stoppen.
Ja. Ja?
Ja, zeker. Ja, ja.
Als je blij werd van een goede beurs en verdrietig van een slechte beurs?
Ja. Nee, dan zou ik er direct mee stoppen.
Maar hoezo dan? Hoe zou je dat...
Nou, maar ik ga niet mijn dagelijks geluk afhangen van een beurskoers dat naar boven of naar beneden gaat.
Nee, oké. Okay. Wat verstandig.
Ja, en ik kan er ook prima naar kijken. Dat doet me echt helemaal niks.
Nee.
Dus, ook wel een mooie quote van Warren Buffett die zegt, als je 30% viert als een aandeel omhoog gaat, heb je dan ook het verdriet als het 30% naar beneden gaat. Dus je kan beter maar gewoon niet naar kijken. Nee. Of anders je ernaar kijkt, gewoon geen emotie bij hebben.
Ja, dat lijkt me ook ten eerste een goede strategie. En vorige week heb je over dividendbeleggen verteld. Dat is het grootste deel van jouw strategie. En dan hebben we het nu over het meer spannende deel volgens mij. De groeiaandelen.
Ja, de groeiaandelen. Ook wel growth investing. Is eigenlijk het leukste stukje van beleggen, vind ik zelf.
Ja.
Omdat het is wat actiever. En het is wat je zelf al aangaf. Dit is 30% van mijn huidige portfolio. Dus 30% van mijn ingelegde geld doe ik in de strategie groeiaandelen. Denk ik misschien het grootste verschil met dividendbeleggen en groeibeleggen is dat met dividendbeleggen, wat we vorige keer besproken hebben, is het vooral buy and hold. Dus dan doe je van tevoren een goede analyse. En als het aandeel eigenlijk altijd binnen die analyse blijft, dan ga je hem eigenlijk ook nooit verkopen. En met groeiaandelen dan ga je hem wel een keer verkopen. Dus je hebt eigenlijk altijd twee momenten. Ja. Het moment dat je het koopt en het moment dat je het verkoopt.
Ja. Hoeveel tijd zit daar normaal gesproken tussen? Tussen iets kopen en iets verkopen?
Nou, het is voor mij zeker geen niet op dagelijkse basis. Dus anders lijkt het te veel op traden, op handelen.
Ja.
Een jaar tot twee jaar, dat is een beetje... Okay. Ik verwacht natuurlijk een groei. En als de groei richting de 30 tot 50% gaat, dan hou ik het goed in de gaten. En dan kijk ik goed of de groei er nog steeds in zit voor de komende tijd. En dan ga ik soms al wat winst nemen. Dus dan probeer ik al een gedeelte van de positie te verkopen.
Ja.
Groeiaandelen, het is wel iets risicovol en het is ook wat speculatiever.
Ja.
Is dat als je naar de wat meer traditionele bedrijven krijgt, stabiele bedrijven, dus de dividendbedrijven, die hebben vaak hele stabiele cijfers. Die presenteren kwartaalcijfers en winstcijfers. En dat verandert niet zo heel veel per kwartaal. Die zijn vrij steady.
Het komt ook omdat ze wat oudere bedrijven vaak al zijn, toch?
Vaak heel steady. Gaan groeien misschien een paar procent. Dus dat kan je eigenlijk daar kan je heel erg de waardering van het bedrijf kan je dus heel goed doen aan de hand van huidige cijfers. Omdat het ook niet zoveel verandert. Dus je kan heel goed zien wat is nou het bedrijf daadwerkelijk waard versus wat je ervoor betaalt.
Ja.
En daar zijn een beetje de gemiddelde voor dat je ongeveer 15 keer de winst op de beurs. Groeiaandelen hebben nog niet zoveel winst. Mm-hmm. Omdat ze eigenlijk één focus hebben, dat is groeien.
Yeah.
En soms maken ze zelfs verlies. Dus eigenlijk de manier om een bedrijf te oordelen op winst en op de hoeveel is het waard versus op de beurs versus wat voor winst maken ze, kan je eigenlijk al niet gebruiken.
Is daar bijvoorbeeld Uber een voorbeeld van, dat nog steeds altijd verlies maakt? Sinds
Uber zit, ik heb niet de daadwerkelijke cijfers van Uber zo voor me, maar ik denk dat Uber wel inderdaad nog steeds verlies maakt. Yeah. Wat denk ik het grote verschil is met groeiaandelen, is dat je koopt eigenlijk een groeiaandeel om de potentie dat het gaat groeien. Dus de toekomstige waarde. Dus als je een aandeel nu zou kopen, nou neem bijvoorbeeld Takeaway, Just Eat Takeaway, dus de thuisbezorgd, zo zijn ze bekend in Nederland. Als je die nu zou aanschaffen, dan zou je die eigenlijk aanschaffen dat ze in de toekomst een hogere winst kunnen maken. En Just Eat Takeaway is een mooi voorbeeld dat is een beetje een winner takes all model. Dus als ze in een land zitten waar ze meerdere concurrenten hebben, dan zullen ze heel veel marketingkosten kwijt zijn om hun positie vast te houden. Dan zullen ze hun marges heel laag zijn.
Ja.
Maar langzaam...
Dat is zoveel concurrentie.
Heel veel concurrentie. Maar wat er meestal gebeurt, omdat het eigenlijk maar een markt is waar één iemand in kan zitten, omdat anders de marges te laag zijn, gaat er altijd wel een... Uiteindelijk blijft er altijd één over. Of ze kopen elkaar over, of de ander die verlaat de markt omdat het niet meer rendabel is.
Ja.
En dat zie je eigenlijk in Nederland ook. Thuisbezorgd is eigenlijk bij far de grootste. Het hoeft daardoor eigenlijk geen marketing meer te doen om een goede positie in Nederland te houden.
Nee,
dus ze kunnen best wel hoge marges draaien. Maar om die marge te draaien hoeven ze gaat hun kosten heel erg naar beneden.
Ja.
En dat is wat ze doen, is ze gaan dus naar een land toe. Daar adverteren ze heel veel, waardoor ze eigenlijk heel veel marge inleveren. En op een gegeven moment is er maar één speler over. En die hoeft dan minder te adverteren en kan de marges iets omhoog gooien, waardoor dan in één keer een marge van 20-30% kan ontstaan.
Ja.
Dus je koopt eigenlijk eerst de markt, zo noemen ze dat een beetje. En dan als je eenmaal die positie verworven hebt, dan ga je eigenlijk hele grote marges pakken.
Dan ga je groeien.
En dan ga je winsten groeien.
Ja.
Dus je investeert eerst heel veel om een positie te krijgen en dan langzaam gaan de marges omhoog en de marketingkosten naar beneden.
Ja.
En dan hou je dus heel veel winst over. En dat is eigenlijk de fase waar een bedrijf vaak begint met dividend betalen. Dus het is eerst heel hard groeien, dus alleen maar focus op omzet.
Ja.
En dan wordt langzaam de focus meer naar meer winst.
Ja,
precies. En de eerste fase waar je dus op groei zit, daar ben je vooral bezig met markt veroveren. Dus omzet verhogen. En als eenmaal die omzet er is, dan is het natuurlijk makkelijker om daarna de winst te verhogen.
Ja. Kun jij ergens zien wat de omzet van bedrijven is? En kijk je daar ook naar hoe die over de afgelopen jaren is gegroeid?
Ja, nee, dat absoluut. Ja, daar kijk ik naar. Ja.
Ja, dat kun je dus wel ergens vinden.
Ja, dus alle beursgenoteerde bedrijven, die hebben allemaal een website voor investors. Dus als je gewoon het bedrijf googelt en je typt daarachter investor, dan ga je naar de speciale website van dat bedrijf wat specifiek is voor investeerders.
Okay.
En daar staan alle informatie over het bedrijf.
En is er niet een of ander handig overzichtje ook nog ergens?
Ja, er zijn best wel veel plekken op internet die alle... die alle kwartaalcijfers verzamelen en dat inzichtelijk maken. En vaak krijg je daar een gedeelte, kan je gratis zien. En als je meer wil zien in het verleden, dan moet je vaak voor betalen.
Oh, heb je dat wel eens gedaan?
Ik heb wel ergens een betaalde account, ja. Maar ik heb altijd wel de voorkeur, als ik echt een bedrijf analyseer, om gewoon naar de website zelf te gaan. Ja. Waar het gaat om groeiaandelen is dat je natuurlijk heel erg... Je kan het bijna speculeren noemen natuurlijk. Je bent heel erg aan het kijken naar wat gaat het bedrijf in de toekomst... Ja. Waard zijn.
Een soort waarzeggen.
Dus je bent wel heel erg aan het... sommige mensen noemen het bijna zelfs schokken. Ik vind dat zelf natuurlijk niet. Maar ja, je bent wel heel erg... Je kijkt niet meer naar wat is daadwerkelijk de waarde van het bedrijf. Nee. Maar je gaat heel erg kijken naar wat verwacht ik dat de waarde is in de toekomst. Mocht het in de toekomst een keer tegenvallen... Dus wordt die winst die er al in eigenlijk ingeprognoosd is eigenlijk... Mocht dat niet gehaald worden... Dan zakt het aandeel ook direct.
Okay.
Er zit heel veel in verwachting ingeprijsd.
Yeah.
Dus als het een keer tegenvalt, dan gaat het aandeel ook gelijk naar beneden. Want het is eigenlijk niet ergens op berust.
Nee, je hebt al eigenlijk geen je hebt wel vertrouwen dat het gebeurt. Maar zodra je dan merkt van oké, de winst is niet wat we hadden verwacht. Ja, dan is er niks wat dat vertrouwen nog overeind houdt.
Nee, exact, inderdaad. Dan houdt het niet meer het vertrouwen in de lucht. En dan zakt het ook direct. Dus daarom is het ook een veel hoger risico. En daarom is ook niet voor iedereen zomaar weggelegd. En ik zou ook nooit zomaar 100% van je portfolio in groeiaandelen doen.
Nee.
Maar het is altijd wel leuk om daar met een percentage mee te spelen. Ik denk dat er een heel iets belangrijk is om te weten. En je kan natuurlijk groeibedrijven hebben die al een heel vroeg stadium zitten. En je kan natuurlijk zelf de stadium kiezen. Hoe later je instapt, hoe kleiner het risico wordt. Yeah. Hoe meer het al een gedeelte groei bewezen heeft.
Maar ook hoe minder winst dan?
Hoe minder winst, ja.
Voor jezelf, ja.
Ik heb niet exact de cijfer voorhanden, maar volgens mij heeft Netflix, als je daar iets van 10 jaar geleden had ingestapt, dan had je nu bijna 4800% winst.
Zou je Netflix nog steeds zien nu als een goede bedrijf, trouwens?
Ja, dat is nog steeds, ja. En Netflix heeft nog zoveel potentie om te groeien. Ik weet niet exact, maar zitten volgens mij... 150 miljoen subscribers. Ja, dat is natuurlijk 150 miljoen. Dat is vergeleken met als je dan Amerika, heel Europa meetelt, Canada. En dan nog Japan ermee, waar dat zijn een beetje echt de westerse landen. Ja. Dan is het natuurlijk 150 miljoen natuurlijk...
Een speldeprik.
Is niet zoveel.
Ja.
En ze hebben natuurlijk ook nog heel veel potentie om de prijzen te verhogen.
Okay.
En dus ja, Netflix is ook een... er is niet echt een definitie voor een groeibedrijf. Voor mij zit het, zolang het bedrijf geen dividend uitkeert... en het kan jaarlijks toch wel zo'n 15-20% groeien... de potentie om zo hard te groeien, dan is het voor mij wel een groeibedrijf.
Ja. En dan noemde je vorige keer bij je strategie over dividend beleggen... een lijstje met waar jij die bedrijven dan op zou selecteren. We hebben er ook al best wel wat vragen over gehad. Want hoe bepaal jij nou of een groeibedrijf geschikt is voor jouw portfolio? Hoe selecteer jij die aandelen?
Ik heb daar een lijstje voor mezelf gemaakt... om een klein beetje structuur te bieden in het zoeken naar bedrijven.
Heb je ook echt dat lijstje opgeschreven in je zijn het checkboxes of zo? Die
zo kan je het wel zeggen eigenlijk. Ja. Het begint eigenlijk, allereerst begrijp ik het bedrijf. Nou, die hebben we vorige keer ook gehad. Dat is voor mij heel belangrijk.
Ja, dan snap je wat ze maken,
dat is voor mij daar begint het mee. Want als ik het niet begrijp, dan laat ik het gelijk alweer links liggen.
Ja.
Dat is eigenlijk het eerste waar ik naar kijk. En daar komt eigenlijk ook bij dat ik doe ook een overal, een beetje een analyse over, zit het in het product wat ze aanbieden, is dat product aan zich, zit dat in een trend?
Ja.
Nou ja, bijvoorbeeld kijken, als we naar Netflix pakken, dan zit Netflix is een streamingdienst. Zitten streamingdiensten in een algemene groei?
Ja.
En nou, dat antwoord is in dit geval ja, maar daar kijk ik ook naar. Zit het ook, het product wat ze aanbieden, ook in een, zie ik dat in een grotere trend?
Zit het in je portfolio trouwens, Netflix?
Nee. Ja. Er zijn heel veel groeiaandelen. Soms heb je er zoveel, dus je moet echt gaan cherrypicken.
Ja, genoeg keus.
Netflix is nu zo populair. Je hadden eigenlijk Netflix willen instappen 6-7 jaar geleden.
Ja, de boot is eigenlijk al gemist.
Voor deze strategie.
Ja.
En dan is eigenlijk, als dat allemaal positief is, ze zitten in een... Ik snap het bedrijf, ze zitten in een groei.
Ja.
Dus de sector waar ze in zitten, ze zitten een positieve groei en een trend in. Dan kijk ik eigenlijk naar wat meer cijfers. En dan de eerste waar ik naar kijk is, verdubbelt de omzet exponentieel. Ieder 1 of 2 jaar. Waar ik naar vooral kijk naar 2 jaar. Dus als de omzet bijvoorbeeld in jaar 1 50 miljoen is, in jaar 2 75 miljoen en in jaar 3 100 miljoen. Dan is het dus verdubbeld in 2 jaar tijd.
Ja.
En dat is wel de minimale groeicijfer waar ik naar kijk. En daarna is de volgende stijgende EPS en dat is de earnings per share. Dat is eigenlijk de winst per aandeel.
Ja.
Maar heel veel groeibedrijven hebben natuurlijk nog geen winst. Dus dan is de vraag, zo niet, waarom niet?
Het verlies is niet per definitie slecht nieuws?
Nee, absoluut niet. Okay. Nee, helemaal niet in groeibedrijven. Het kan natuurlijk zijn dat hun omzet natuurlijk elk jaar verdubbelt. Maar de verlies verdubbelt niet. En een groot gedeelte van het verlies zit hem in dat ze bijvoorbeeld heel veel marketingkosten doen. Of heel veel investeringen doen.
Precies.
En dan die investeringen, die gaan natuurlijk op een bepaald moment, of de markt gaan natuurlijk weer afvlakken.
Ja.
Dus die gaan minder worden.
En zichzelf uitbetalen, ja. Waarschijnlijk.
Maar je wil wel zien dat wat voor verlies ze dan maken. Waar komt die verliezen vandaan? Is het iets structureels? Of is het iets wat tijdelijk is?
Ja.
En daar wil je wel goed naar kijken.
En dan nog even, earnings per share heet dat dus. Wat is dan precies de winst per aandeel die jij eruit haalt per aandeel?
Ze hebben gewoon elk bedrijf heeft dan een x-aantal aandelen uitstaan.
Ja.
En je deelt eigenlijk het aantal aandelen dat uitstaat, delen door de winst. En dan heb je dus de winst per aandeel.
Ja, precies.
En waar ik vooral naar op zoek ben, naar bedrijven die nu waarde aan het creëren zijn. En dat het later eigenlijk verzilverd kan worden. Zonder dat de kostprijs heel erg hoog is.
Yeah.
En dat is denk ik het heel grote verschil met bijvoorbeeld een auto. Elke keer als je een auto verkoopt, dan heb je gewoon een best wel een groot percentage kostprijs. Je moet die auto maken, je moet de materialen inkopen. En dan kan je natuurlijk wel, als je heel veel auto's verkoopt, kan je je marge omhoog gooien. Maar de marges liggen in bijvoorbeeld in software veel hoger. Als je dus nu heel veel verlies maakt om software te maken, maar je kan het in de toekomst, kan je dat verkopen en je hoeft het dus niet meer te maken.
Ja.
Is het dus nu wel te rechtvaardigen dat je nu verlies maakt?
Ja.
En ja, dan moet je wel zien dat het natuurlijk in de toekomst dat verkocht kan worden.
Ja.
En waar ik vooral naar kijk is dan hoe in een meest gunstige scenario, wat is de kostprijs versus, dus wat is het percentage dat je kwijt bent om het product straks te maken? Dus wat zijn de marges?
Ja, dat kun je ook al zien als jij een bedrijf analyseert.
Ja, dat kan je heel goed zien, ja.
Dus staat dat ook op zijn website of is dat wel even iets wat je zelf moet uitzoeken?
Nou, dat kan je wel zelf, dat moet je wel even uitrekenen.
Ja,
kijk, en ik denk misschien het meest makkelijk voorbeeld bij Netflix, die maakt bijvoorbeeld nu heel veel marketingkosten en doet heel veel filmproducties. Dus is heel erg veel aan het investeren.
Ja.
Maar ze kunnen straks bijvoorbeeld minder uit gaan geven aan marketing. Ze kunnen minder filmproducties gaan doen. En dan geven ze dus veel minder geld uit. Maar het inkomen blijft gewoon hetzelfde. Of gaat zelfs omhoog. Dus dan kunnen ze in één keer hele hoge marges draaien. En dan kijk je naar welke kosten in een organisatie blijven altijd. En welke kosten zijn variabel. En die variabele kosten kunnen ze op een gegeven moment verlagen. En dan kan je wel in grofweg uitrekenen wat ongeveer de marge gaat zijn. En bij sommige producten, bijvoorbeeld auto's verkoop, kan de marge gewoon op een gegeven moment gewoon niet meer omhoog. De enige manier hoe je veel kan verdienen is door gewoon veel meer te verkopen.
Ja.
En je wil eigenlijk een heel sterk businessmodel hebben, waar je dus je marge heel hoog zijn, zonder dat je er veel voor hoeft te verkopen. Als dan in één keer minder mensen auto's kopen, dan gaat ook gelijk je marge eraan.
Ja.
En dat zie je natuurlijk nu ook in de tijd dat nu alle technologiebedrijven het heel goed doen, omdat hun marges gewoon heel hoog zijn.
Ja.
Hun hebben een hele lage kostprijs. Dus als minder mensen het product afnemen, dan heeft dat niet zo heel veel invloed.
Ja.
Ik denk dat het wel een groot verschil is met Booking en met een vliegtuigmaatschappij. Als nu maakt Booking net zo, ook misschien 90% minder omzet, en dat doet een vliegtuigmaatschappij ook. Maar Booking heeft de enige kosten die ze hebben, personeel en wat kantoorpanden.
Ja, luchtvaartmaatschappij moet al zijn vliegtuigen onderhouden.
Ja, en die heeft die vliegtuigen geleased.
En de piloten.
En de piloten, de kerosine, alle huur die ze hebben om die vliegtuigen te stallen. Dus hun hebben nog heel veel kosten.
Ja.
En Booking heeft altijd normaal ook heel veel kosten, maar dat is heel veel marketingkosten. En die hebben ze nu gewoon gestopt. Hun risico is veel lager.
Ze zijn zelfs een anti-campagne tegen zichzelf begonnen, volgens mij. Nee.
Ja, dus daar kijk je heel erg naar. Is naar wat zijn daadwerkelijk de kosten en hoeveel kosten zijn er gekoppeld aan de omzet.
Ja.
En als dat verschil heel groot is, dan heeft het bedrijf veel minder risico.
Ja.
Ook in slechtere tijden. En dan kom je eigenlijk weer, dat blijft altijd hetzelfde. Net als vorige keer heeft het bedrijf een duidelijke competitief voordeel.
Ja, dus vorige keer bedoel je met dividend beleggen, kijk je ook naar...
Strong brand, netwerk effect, de stickiness, dus high switching cost.
Ja.
Of een high setup cost.
Ja, precies.
En ik denk dat je ziet vooral de netwerk effect en de high switching cost. Dat zijn wel twee dingen die je wel heel veel ziet bij groeibedrijven. Ja. Een strong brand is heel moeilijk.
Ja.
Daar heb je vaak heel lange tijd voor nodig.
Ja.
Er zijn wel altijd wel uitzonderingen. Ik denk dat Tesla daar een heel mooi voorbeeld van is. Dat is zo'n sterk merk. Daar zitten zoveel fans eigenlijk die al nu fans van Tesla zijn.
Yeah.
Dat is zo'n sterk merk.
Dat je een andere apart elektrisch automerk kan nog best wel lastig worden om net zo'n plek als Tesla te veroveren.
Ja.
Zeker nu ze net een raket eruit met SpaceX.
Ja. Ja, dus dat is, er zijn weinig groeibedrijven die hebben echt een strong brand.
Ja.
En ik denk, bijvoorbeeld Adyen, dat is wel weer een mooi voorbeeld. Die hebben een... wel een high switching cost. Dus als je eenmaal Adyen helemaal geïntegreerd hebt in je complete organisatie en die doen alle betalingen voor je, dan is het moeilijk om te zeggen, laat ik morgen even wisselen naar een andere betaalprovider. Bijvoorbeeld, ze doen die van Subway en van McDonald's. Ja, McDonald's in de hele wereld. Ze kunnen niet zomaar voor de andere dag besluiten, laten we even stoppen met Adyen en laten we alle betalingen in één keer door iemand anders doen.
Nee, precies.
Er zitten best wel gewoon hoge wisselkosten aan vast. Dus, dus dat is een heel goed businessmodel. En takeaway is misschien wel een mooi voorbeeld in de netwerkeffect. Is dat als op een gegeven moment alle restaurants bij takeaway zitten, dan gaan ook alle mensen daarheen, want daar zitten alle restaurants. En als alle mensen daarheen gaan, gaan alle restaurants daarheen.
Ja, het versterkt zichzelf.
Versterkt zich heel erg. En dat is dus een netwerkeffect.
Ja.
En je wil eigenlijk al die businessmodellen, een van die vier, die wil je ook in groeibedrijven hebben.
Okay.
En dan is de volgende, wat is het businessmodel? Dus hoe verdienen ze geld? Nou, voor mij is het heel belangrijk dat het abonnementen zijn. In softwaretermen heet dat SaaS. Het is software as a service. Dus je koopt eigenlijk maandelijks op licentiebasis de software.
Oké, dus alles. Jij zou bij voorkeur is een bedrijf dat jij zou uitkiezen, is er eentje die met abonnementen werkt?
Ja, dat is mijn grootste voorkeur.
Waarom?
Ja. Twee dingen. Eén, dat je... Je kan heel goed prognoseren wat de omzet is, omdat iedereen een abonnement heeft. En zij zijn zelf niet eigenaar van de software. Om het misschien goed uit te leggen, vroeger kocht je één keer de licentie en dan betaalde je best wel veel, vaak misschien wel €500 om een stukje software.
Ja.
Nou, nu neem je gelijk een licentie af. Je betaalt per maand, waardoor je bijvoorbeeld maar €50 per maand betaalt. Ten eerste goedkoper om te starten, want je hoeft niet in één keer €500 te hebben.
Ja.
Dus de eerste maand heb je dus voor €50 alles. Maar omdat elke maand dat wordt verlengd, hoef je ook niet opnieuw marketingkosten te doen als je een nieuwe update hebt. Want die nieuwe update kan je gewoon eigenlijk gewoon online zetten. En dan hebben ze allemaal gelijk de nieuwe versie.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk je kosten die je maakt om bestaande klant eigenlijk een soort van als klant te blijven, die hoef je niet te doen, omdat het al aan je vast zit.
En zo verhoog je marges.
En zo verhoog je heel erg je marge. En je kan dan ook jaarlijks heel makkelijk je prijs per maand verhogen.
Ja.
Dus je kan ook heel makkelijk mee met inflatie.
Ja.
Dus,
okay.
Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, dit jaar €50 en inflatie gaat iets omhoog. Dus dan kan je zeggen, laten we volgend jaar er €52 van maken.
Ja.
Ja, dat is vooral met software is dat iets heel nieuws. Dat je maandelijks aan dingen vastzit.
Ja.
En het is een beetje het is hetzelfde natuurlijk met het internetabonnement en zo. Dus die betaal je ook maandelijks.
Ja.
Dat gaat gewoon door. Dat begroot je gewoon mee. Dat vind ik een heel fijn businessmodel.
Okay.
Daar kijk ik ook heel erg naar.
Ja.
Dus hoe verdienen ze geld? En dan is nog het laatste. Ik moet wel vertrouwen in hebben dat het nog de komende jaren, vooral de komende 5 jaar, door kan groeien. Dus daar wil ik eigenlijk mee afdichten dat ik dus niet op het einde van de groei zit.
En hoe zie je dat dan, of een bedrijf aan het einde van zijn groei zit?
Je kan daar natuurlijk best wel een berekening over maken. Is dat Netflix, nu 150 miljoen abonnementen heeft. Als ze willen verdubbelen naar 300 miljoen, dat gaat niet zo makkelijk gebeuren. Maar van 50 miljoen naar 100 miljoen ging veel sneller.
Ja.
Dus de verdubbeling wordt natuurlijk... wordt steeds moeilijker.
Je ziet eigenlijk de curve afvlakken.
Ja, de curve neemt vlak af, want het wordt gewoon moeilijker. En daardoor wordt het wel stabieler. Maar dat is ja, dat
past, is geen groeibedrijf.
Dat past dan niet meer echt in mijn strategie.
Nee. Hoe netjes houd jij je eigenlijk aan al die regels die je dan net
Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uiteindelijk zijn al deze voorwaarden niet heilig. Kijk, uiteindelijk heb ik een strategie groeibedrijven, omdat ik daar winsten mee wil genereren. Binnen een vrij korte periode, dus binnen 1 of 2 jaar. En dan kijk ik naar, zie ik dat het aandeel kan groeien. Kijk, in hele stabiele tijden, eind vorig jaar of begin dit jaar, dan zijn we ongeveer gemiddeld gezien 10 jaar naar boven gegaan met de beurs. Dan zijn deze voorwaarden heel belangrijk, want dan is het zoeken naar even groeibriljantjes wordt gewoon moeilijker.
Ja.
We hebben nu in een periode gezeten waar het zo flink naar beneden is gegaan.
Uitzonderlijke tijden.
Dan heb ik dus ook een aantal bedrijven eruit gepikt die zo hard zijn afgestraft. En dat ik denk dat die binnen 1 of 2 jaar, als het de boel weer herstelt, ook makkelijk nog een groei kunnen pakken van 50%. Dus die passen eigenlijk niet binnen al deze voorwaarden. Maar omdat ze zo hard zijn afgestraft, denk ik wel dat ik daar wel 30-50% groei op kan pakken.
Ja, ja, ja.
En voorbeelden van zijn daar Disney of Booking. Booking en Disney die zijn nu allebei heel hard afgestraft, omdat er voorlopig niet gereisd gaat worden. Maar ik denk dat als we gewoon weer gaan weer uit die lockdown zijn en weer gaan reizen, dan zijn Booking en Disney, die gaan er gewoon weer omhoog. Die gaan gewoon weer terug naar een oude omzet.
Ja, en we kunnen er wel vanuit gaan dat ze gewoon wel overeind blijven.
Ja, daar heb ik natuurlijk naar gekeken. Die hebben een heel sterk balans.
Ja.
Dus dat is helemaal geen probleem.
Maar jij durft hier gewoon open toe te geven dat je wel een Booking zou willen gaan zitten?
Nou ja, sterker nog.
Ik zit er al in. Omdat ze zo negatief... Laat je daar nog door beïnvloeden dat ze zo negatief in het nieuws zijn?
Nou, ik heb dit aandeel gekocht toen het allemaal nog niet negatief in het nieuws was.
Okay.
Ik heb het echt in... ik weet niet de exacte datum, maar ik heb het ergens half maart gekocht. Ik ook in mijn portfolio kan je dat terugzien, die op de website staat. Dus ik heb het eigenlijk echt goed in de dip gekocht. Een beetje op het laagste punt. Toen was het eigenlijk helemaal niet bekend.
Nee.
Hij is ook helemaal niet slecht in het nieuws gekomen. Ja, ik vind Booking, je kan heel veel vinden van het bedrijf. En ik kijk dan vooral meer naar gewoon heel erg als investering, als belegger. Je kijkt naar kansen in de markt. Waar je groei kan realiseren binnen een 1 of 2 jaar. En ik mik dan op een... toch wel op zo'n 20-25% per jaar. Dus 50% in 2 jaar als dat mogelijk is. En of ik dat kan realiseren uit een meer traditioneel bedrijf... of uit een groeibedrijf, dat maakt mij niet zoveel uit.
Nee.
In deze tijden is het we hebben een grote dip gehad. Dus dan kan het zijn dat eigenlijk niet in de traditionele zin... niet groeibedrijven ook de potentie hebben... om 25-50% te groeien in 2 jaar tijd.
Ja.
Maar echt in de stabielere tijden, waar de markt gewoon heel lang steady is, dan zullen deze voorwaarden veel belangrijker zijn om groeiaandelen te vinden.
Okay,
Heb ik bijvoorbeeld Disney en Booking ook gekocht, maar die zijn in stabiele tijden zakken die niet zo ver.
Nee.
En dan vallen die helemaal niet binnen deze voorwaarden.
Nee, precies. Okay.
En de strategie is natuurlijk ook niet heilig, maar dat geeft wel structuur.
Hou vast.
Ja. Ik heb hier naar gekeken binnen deze voorwaarden naar die bedrijven. En ik zie dat ik eigenlijk toch die winst kan realiseren. Dan wijk ik daar bewust van af.
Ja, een soort strategisch zijpaadje.
Ja, maar dat is een bewuste keuze dan. Ja. En denk, daar gaat het vooral om met beleggen. Dat je, als je een strategie hebt, is dat je, als je dus daarvan afwijkt, of je wijkt er niet van af, dat maakt eigenlijk niet zo uit, dat je dus constant bewuste keuzes maakt. Ja. Waarom koop je dit aandeel? Als je weet waarom je het aandeel koopt, weet je ook beter wanneer je het weer moet verkopen.
Ja.
En als het fout gaat, dan kan je ook veel beter terugkijken, waarom kocht ik dit aandeel ook weer? En dan kan je ook zien waar het fout ging in je analyse. Ja. En zo leer je.
Ja, en zo laat je je wat minder leiden door emoties.
Ja,
als die
absoluut.
Komen kijken. Ja, nee, duidelijk. En ik had nog wel 1 vraag ook. Wanneer besluit je om een groeiaandeel te verkopen?
Dat is een hele goede vraag.
Dank.
En dat is denk ik een van de allermoeilijkste dingen.
Ja, want je kan de markt niet timen, heb je al eens gezegd.
Ja, het moment bepalen wanneer je een aandeel gaat wegdoen. Ik denk dat het... Ik ben dat zelf ook nog aan het uitvragen. Maar wat voor mij tot nu toe werkt, is dat als ik een analyse doe en ik koop het aandeel, dan probeer ik een beetje een idee te hebben van hoeveel procent denk je dat dit aandeel kan groeien in een bepaalde periode. Daardoor doe ik een soort van herevaluatie naar bijvoorbeeld een half jaar.
Yeah.
En dan kijk ik hoeveel wijkt het af met wat ik van tevoren heb geprognoosd. En als het afwijkt, waar komt die afwijking dan door? Zowel positief als negatief. En vanaf dat moment Ga ik dus nog een keer die analyse doen, zie ik dus eigenlijk of ik het weer kan verlengen. Dus als ik bijvoorbeeld nog een half jaar, een jaar hou, zie ik dan diezelfde groei weer. En soms kan het zijn dat als een aandeel zo hard gegroeid is, echt boven mijn verwachting, dan kan het zijn dat ik denk, nou, het gaat nu wel heel hard. Ik verwacht dat het de komende jaar het dan minder hard gaat groeien. Dan kan ik voor kiezen om de complete positie te sluiten. Of ik pak mijn winsten eruit.
Ja.
En dan verkoop ik bijvoorbeeld 50% van de positie.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Positie is de hoeveelheid aandelen die je hebt.
Ja, dus ik heb een positie in een bedrijf. Ja. En dan, wat ik vooral doe, ik merk dat dat heel belangrijk is, is dat als ik een aandeel koop, zodat ik ook goed besef waarom ik het koop en wat voor groei ik eruit wil halen. Want als ik eigenlijk niet goed weet waarom ik het koop, dan weet ik ook niet wanneer ik het moet verkopen.
Nee,
want verkoop je het dan bij 10% of bij 20% of bij 50%? Ja, dat weet je.
Natte vingerwerk.
Dat weet je dus eigenlijk niet. En dan wat je dan al vaak gebeurt, dan hou je het maar. Ik probeer dat wel voor mezelf op te schrijven.
Ja.
En het is wel heel moeilijk om je strategie in deze tijden enigszins waarde te geven. Want het zijn zulke gekke tijden. Yeah. We zijn zo hard gezakt. Dus ja, als je in maart technologie aandelen hebt gekocht, dan is het allemaal goed. Eigenlijk kan je er pas na 3 tot 5 jaar echt wat van zeggen of je het goed doet. Ja. Maar ik vind het heel leuk om te doen.
Ja, het is ook wel leuk dat je een beetje een eigen taaltje hebt ontwikkeld. Hierna zeg je geprognoosed. Dat is dan een nieuw werkwoord. Dat kende ik nog niet. Leuk. Volgens mij gaan we naar het nieuws dan.
Het nieuws. Ja, voor mij is er eigenlijk niet heel specifiek iets opgevallen deze week.
Oh, ik had wel iets.
Oké, waar kom je mee?
Nou, er is natuurlijk heel veel over te doen en het is heel erg boeiend, vinden wij Nederlanders het, om ons bezig te houden met wat een ander verdient. Maar de bonus voor Ben Smit, die viel mij wel op.
Van KLM?
Ja, KLM Air France. Air France KLM, moet je eigenlijk zeggen. De topman die heeft een flinke bonus gekregen. Even kijken, wat was het ook weer? Ja, hij ontvangt een bonus van bijna €770.000 over 2019. Dus dat was over vorig jaar. En dan zeggen mensen, ja, hoe kun je dat nou allemaal uit je bedrijf trekken, terwijl het best wel zware tijden zijn voor de luchtvaartmaatschappijen.
Ja. Ja, ik heb daar eigenlijk, dat was volgens mij van de week, die aandeelhoudersvergadering. Ik heb dat niet actief gevolgd. Ik zit totaal niet in airlines.
Nou ja, er is voorgestemd dat hij die bonus mag ontvangen over 2019. Behalve door minister Bob Koekstra natuurlijk. Die was tegen.
Ja, misschien ook wel heel tactisch voor het Nederlands volk.
Nou, maar je kan je afvragen of het ethisch is. Tegelijkertijd, ja, als dat gewoon die man zijn salaris is en dat zijn afspraken.
En als het over het resultaat van vorig jaar gaat.
Ja, maar het zijn natuurlijk bizarre tijden. Ik vind dat soort, en iedereen die wordt er dan zo boos over. Ik zit eigenlijk gewoon een beetje, ik moet een beetje om lachen, eerlijk gezegd.
Ja, nee, dat is sowieso. Dat is een hele vliegtuigmaatschappij. Is nu een hele rare. Zit in een hele rare hoek. We hebben natuurlijk heel veel staatsmaatschappijen. En Lufthansa heeft ook staatssteun gekregen. Nou ja, KLM, Air France. En zijn dus ook. Bijna elke staatsairline heeft wel iets van steun gekregen.
Ja.
En er zitten natuurlijk de commerciële maatschappijen. Zoals een Ryanair, EasyJet. Die hebben niks te maken. Die hebben geen connectie met de staat.
Ja.
Die gaan nu aan alle kanten rechtszaken aanspannen. Want die vinden dat wij hebben 10 jaar lang in de goede tijden goede buffers gebouwd. Wij hebben ons bedrijf goed georganiseerd. Wij zijn in principe gezond. Wij kunnen dit. Wij redden zelfs deze crisis en overleven wij zonder staatssteun.
Kunnen tegen een stootje.
Dus wij hebben eigenlijk goed ondernemerschap getoond. En nu gaat de overheid allemaal concurrenten van ons.
Ja, die zich niet zo goed hebben gedragen.
Ja, die gaan het in de lucht houden. En dat is eigenlijk als er één ding
in de
wat de overheid niet mag doen. Is, mag zich niet bemoeien in de markt, want dan krijg je oneerlijke concurrentie.
Yeah.
En de overheid zorgt nu voor oneerlijke concurrentie.
Yeah. Maar ik kan zeggen, het is oneerlijk, maar aan de andere kant, wat is het alternatief? De bedrijven om laten vallen en wat is daarvan weer het gevolg? Dat er heel veel mensen werkloos worden.
Ja, maar dat is toch wel hoe de markt werkt.
Ja, dat is nou eenmaal het kapitalisme waar we voor gekozen hebben.
Ja, maar ik snap dat wel heel goed. Stel je voor, laat me even het klein maken. Je hebt een bakker, een lokale bakker. En jij hebt 10 jaar lang in goede tijden goede buffers gebouwd. Je hebt je businessmodel aangescherpt. Je hebt je marge omhoog gegooid. Je hebt echt je bent een goede ondernemer geweest. Je hebt je goed gedragen. Je bent niet meegegaan in dat je als bakker een Tesla voor de deur zet. Je hebt goed ondernemerschap getoond in goede tijden.
Ja.
Dan zitten er allemaal bakkers om de hoek die niet bezig zijn met een businessmodel voor groot. Omdat het niet nodig was, omdat het goede tijden waren. Geen buffers aangelegd.
Ja.
Het gaat nu in één keer fout. En die worden in één keer in de lucht gehouden door de overheid. En hun worden beloond voor eigenlijk slecht ondernemerschap. En daardoor zorg je zorgt jouw positie wordt daardoor minder sterk.
Ja.
Want we hebben in één keer heel veel kapitaal erbij en jij niet. Wat vind je daarvan als bakker?
Nee, je hebt ook een punt. Ja. Maar het is gewoon zo'n uitzonderlijke tijd. En het wordt gewoon verboden het werk te doen voor iedereen. Je kan dat niet zo zien aankomen.
Ja, maar ik ben dan wel een voorstander van, doe dan regelingen waar iedereen gebruik van kan maken. Zoals de NOW-regeling, daar kunnen dus ook alle goede bedrijven ook gebruik van maken.
Ja.
Maar nu gaan de overheden echt een positie nemen in bedrijven. Ze gaan gewoon aandeelhouder worden.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk wel, wel anders.
Ja.
Dus ik vind dat, ik vind daar wel wat van te zeggen. Dus het is voor het eerst eigenlijk dat de overheid zich zo, gewoon Europees, misschien wel wereldwijd, zich zo actief gaat bemoeien met bedrijven.
Ja.
Dat is wel uitzonderlijk, denk ik.
Ja.
Het is ook wel interessant om te volgen wat voor effect dat het gaat hebben.
Ja.
Misschien
worden we wel een nieuwe DDR. Dat alle bedrijven in de handen zijn van de overheid. Net als China, ook leuk land.
Ja, nee, in China zijn bijna alle bedrijven wel gedeeltelijk van de overheid. Verder zijn er niet zo heel veel...
Jij stuurde nog iets door over robotbeleggen.
Dat is wel grappig in Scandinavië. Er is ook daar is natuurlijk een grote toestroom aan nieuwe beleggers. Net als in, in de hele wereld eigenlijk. Iedereen rent de beurzen op alle particulieren.
Ik sta op plek 18.000 bij de Giro even tussendoor.
Oh, kijk, daar gaat al een goede kant op.
Ja.
Daar zien ze eigenlijk een hele grote toestroom. Maar er zit eigenlijk een soort van tweedeling in. Dat kort gezegd, alle mensen onder de 40, die laten zich adviseren door een robot. En alle mensen die ouder zijn dan 40 laten zich adviseren door gewoon een mens. En dat vond ik wel leuk om te zien. Vooral de nieuwe generatie beleggers zich dus veel comfortabeler voelt om advies te krijgen.
Yeah.
Of beleggingsadvies te krijgen van een robot.
Yeah.
En van een computer eigenlijk.
Yeah.
En dat vooral de oude mensen zich graag eigenlijk nog iemand van mensen en bloed wil hebben.
Zou je ook minder kosten betalen?
Veel minder natuurlijk.
Oké. Portfolio.
Ik heb dit keer transacties gedaan.
Oh.
Ja, ik heb er één verkocht. En dat is een in mijn dividend portfolio. Nou, normaal zou ik daar nooit verkopen, want het is bijna half. Maar ik heb aandelen verkocht omdat het dividend met 90% verlaagd is.
Okay.
En daardoor mijn dividendpercentage echt heel laag was. 1,5%. Als ik daar een positie in verhoog, dat het dividend nog steeds laag blijft.
Yeah.
En ik zie daar niet in de toekomst dat weer naar een hoogte gaat.
Welk bedrijf was dat?
New Residential Investment Corps.
Oké, en heb je dan ook, was het aandeel dan ook heel erg gezakt? Heb je voor heel weinig geld kunnen verkopen?
Het aandeel was ook, ik heb met goed verlies gekocht. Ja.
Ja.
Wel echt flink verlies. Dit was een aandeel wat ik dacht dat het oké was. Was wel gekocht met dit is een REIT.
Ja.
Dus een hoge dividend heeft het. En het is, dit zit in de hypotheken. En nou, in Amerika, en er zitten ongeveer 25 miljoen werklozen.
Ja.
Die hoofdzakelijk allemaal op een gegeven moment hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Daar is het aandeel helemaal afgestraft. Eigenlijk veel te risicovol, past eigenlijk ook niet heel goed in mijn dividendportfolio. Dus daar heb ik misschien niet goed genoeg een analyse op gedaan. En
nee.
Dat heb ik nu gewoon verkocht.
Tragisch verhaal zit daar ook achter, dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
Ja, in Amerika zit het allemaal iets anders in elkaar.
Oké.
Maar die heb ik eruit gedaan.
Ja.
En ik heb twee waar ik al een positie in had, heb ik verhoogd. En dat is AbbVie. En dat is een Amerikaanse biofarmaceut. Daar had ik eigenlijk een hele kleine positie in. En ik ben eigenlijk mijn portfolio een beetje aan het aanscherpen. Ik ben eigenlijk iets alles aan het herzien. En ik ben iets de voorwaarden aan het verscherpen. Daardoor ga ik door elke positie heen de komende weken. En ik heb eigenlijk besloten dat ik elke minimaal positie wil van 1%. En deze was net onder 1%, dus ik heb een dubbele aantal aandelen aangeschaft, zodat ik dus ga ik de komende tijd doen, zodat ik alle aandelen minimaal 1% heb. Anders vind ik de positie te klein om te hebben. En dan kost het me net te veel moeite. Vind ik het niet waard om het in de gaten te houden.
Ja, precies.
En ik heb Verizon Communications gekocht. Daar heb ik 28 stuks gekocht voor $55. En dat is een van de grootste Amerikaanse telecomconcerns. Dus vergelijkbaar met KPN en Vodafone in Nederland. En ik had daar al een positie in. Maar in deze tijd, waar het nog, ik vind nog vrij een hoop onzekere tijd zit, vind ik, is je eigenlijk een healthcare. Dus de farmaceutische bedrijven en de telecom, het zijn hele defensieve bedrijven. En mochten we toch nog een keer een beetje een dip krijgen, dan zijn deze sectoren die vaak heel stabiel blijven. Vandaar dat ik daar nu gewoon positie in neem. Ik ga de komende tijd denk ik alleen maar wat defensievere aandelen aanschaffen. Totdat er iets meer zekerheid komt.
Ja.
En mijn huidige portfolio zit op dit moment 143.800.
Was dat meer dan of minder dan vorige week?
Dat is een stuk meer dan vorige week. Dat is denk ik ongeveer 4.000 euro meer.
Ja, want ik zat nog, er zaten we toch in de 130 ergens achter.
139 denk ik vorige week, ja. Ja, het is aardig omhoog gegaan.
Lekker bezig. Heel goed. Even kijken, hebben we nog leuke vragen binnengekregen van de week? Volgens mij wel. Even zien. Zal ik maar gewoon met de eerste beginnen?
Ja.
Hey Pim, leuk om je podcast te luisteren. Doe je goed. Ik heb de volgende vraag. Heb je een advies voor een website of app die je als belegger proactief voorziet van wijzigingen in de koop, verkoop of koersadviezen van aandelen waarin je geïnteresseerd bent? Dat je een soort alert in je mailbox ontvangt van bedrijven waar je aandelen in hebt? Alvast bedankt. Groeten, Lasse.
Kijk, een hele leuke vraag. Ik heb een eigen Excel gebouwd waar ik alerts in manage. Dus kan ik aangeven voor welke, bij een bepaalde koersdoel krijg ik een mailtje.
Wacht even, dus je hebt zelf een Excel gemaakt die ervoor zorgt dat jij een mailtje krijgt als een koers wijzigt.
Ja.
Okay, dat klinkt, ik wist niet dat het kon met Excel.
Je kan in Excel ook programmeren. En daar heb ik een scriptje gemaakt waar ik een mailtje voor krijg. Een trigger noem je dat, als je een bepaalde doel bereikt.
Oké, Lasse, succes. Je kan met Excel.
Maar je kan ook producten gebruiken. Bijvoorbeeld Seeking Alpha, die heeft een portfolio manager.
Is dat een website?
Ja, seekingalpha.com. Yahoofinance.com. En er zijn wel meerdere van zulke soort bedrijven waar je alerts kan instellen. Dus kan je een bedrijf opzoeken en dan kan je een bepaalde koersdoel invullen en dan krijg je een notificatie als dat koersdoel bereikt is. Dus dat zijn wel handige tools.
Ja, is misschien nog een idee om een keer een app over te bouwen.
Ja, misschien wel een goed idee. Had ik nou net producten kunnen bouwen.
Ja, goed. Pim, ga ermee aan de slag. Binnenkort in de App Store in jou in de buurt. Volgende. Alle ins en outs van het beleggen worden stap voor stap en week voor week aan je uitgelegd. En dat op een hele simpele, verhelderende en rustige / prettige wijze. Maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je nog moet gaan beleggen. Luister deze podcast. Beleggen is niet eng, maar als je weet hoe het werkt, juist erg leuk en verslavend. Net als de podcast. Ga zo door. Nou, altijd complimenten in één bericht. En er komt ook nog een vraag aan. Hopelijk kunnen jullie in een toekomstige uitzending nog eens dieper ingaan op hoe het zit met beleggen en belastingaangifte, dividendbelasting en dividendlekkage. Dit klinkt wel next level.
Ja, hier wil ik ook heel graag nog een aflevering over maken. Vooral de dividendbelastingen in verschillende landen. Ik heb daar best wel lange tijd over gedaan om dat uit te zoeken. Dus dit kunnen we zeker in een aflevering van maken, om dat een keer goed uit te leggen.
Komen we in de toekomst op terug. En om het over de meer nabije toekomst te hebben, wat gaan we volgende aflevering doen? Ik zie hier staan dat we het gaan hebben over diversificatie en spreidingen. Wat moet me bij diversificatie? Gewoon dat je veel verschillende dingen in je portfolio hebt. Ja, precies.
Ja, we gaan het volgende week hebben over waarom het zo belangrijk is. Waarom je in meerdere muntsoorten moet zitten, in meerdere regio's, meerdere typen, meerdere sectoren. Waarom dat zo belangrijk is.
Ja. Als je daar nu al van tevoren vragen over hebt, dan, beste luisteraar, ik heb het tegen jou, dan kan ik ze voor je stellen aan Pim. Dus het enige wat je dan even moet doen is een mailtje sturen naar mijn e-mailadres. En dat is milou@jongbeleggendepodcast.nl. Dan kan ik ze voor je stellen aan Pim. En hopelijk kunnen we je daarmee een beetje verder helpen. Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
Doei.